Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het hebben over ons onderzoek naar Snapchat-notificaties.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet?
Vorig seizoen sprak ik al met onze tech-onderzoeker Chitra Mohanlal over haar verkennend onderzoek naar manipulatief ontwerp. Daaruit bleek dat er ondanks bestaande wetgeving op online platforms nog altijd volop wordt gemanipuleerd. De afgelopen tijd is Chitra in één specifieke app gedoken, Snapchat. Een app die sinds 2011 bestaat, die in 2025 zo'n 4 miljoen gebruikers heeft in Nederland en zo'n 460 miljoen dagelijkse actieve gebruikers wereldwijd. In de app kunnen gebruikers foto's, video's, berichten en locaties uitwisselen. Vandaag heb ik het met Chitra over de bevindingen van het onderzoek. Hoi Chitra.
Hoi.
En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hey.
Maar eerst, Evelyn, hoe was het op het internet?
Die vraag zag ik niet aankomen.
Nee, zo origineel.
Nou, van deze week staat natuurlijk vooral in het teken van alle verdwijnende vlogs van Monica Geuze. Het is gebeurd. Ze zijn allemaal offline.
Dat is voor jou natuurlijk verschrikkelijk.
Ik heb ze geloof ik nooit gekeken. Maar het idee dat het niet meer kan, erg treurig. Nee, ik wilde eigenlijk een stuk met je delen dat ik op de website van de New York Times heb gelezen. Die hebben namelijk een profiel geschreven van Joshua Citarella. Ken je hem?
Nee, ik denk het niet.
Hij was, moet ik zeggen, denk ik. Hij was vroeger kunstenaar. Hij was een soort van post-internet tijdperk. Dus zo begin 2010 of zo ongeveer. En, maar de afgelopen jaren is hij steeds meer gewoon cultuurkritiek gaan schrijven. En dan op de overlap soort politiek en internetcultuur. Mm-hmm. Zij heeft hele mooie stukken geschreven over Gen Z en hoe zij hun identiteit vormen online. En hij ziet daarin ironie als een van de soort belangrijkste kenmerken. Dus zowel van internetcultuur, maar dus ook van de politieke identiteit van veel jongeren. Maar hij is eigenlijk in dat hij dat doet, is hij ook zelf eigenlijk een soort influencer geworden. Dus hij deed er eerst heel veel onderzoek naar. En nu is hij een soort van onderdeel van, het is heel gek.
Oh, wat grappig.
Dus hij heeft een podcast. De titel van het New York Times stuk is iets als, Is this the Joe Rogan of the left? Maar ik snap wel wat ze bedoelen. Dus heel veel van zijn werk ging over identiteit vormen online, over community vinden daar, ook over, nou, hij heeft heel veel geschreven over de manosfeer, heel veel focus gehad op jonge jongens vooral. In 2021 heeft hij ook zelf een experiment gedaan waarbij hij eigenlijk al die adviezen uit de manosfeer overnam, zelf ging uitvoeren als experiment om te kijken, ja, wat doet dat nou eigenlijk met je? Maar hij is daar ook nooit echt mee gestopt. Dus hij is nu een soort van soort fitte dude die influencer is. Hij noemt zichzelf een soort influencer character.
Oké.
Hij zegt dan, ik ben een soort influencer character die gevormd wordt samen met mijn publiek. Nou, ik vond het een heel fascinerend artikel. Er zitten superveel mooie verwijzingen naar dus Doomscroll, zijn podcast. Do Not Research is het platform en / nieuwsbrief die heeft, die ik ook heel graag lees. Dus er zitten heel veel mooie resources in voor mensen die misschien niet zo bekend zijn met deze generatie, soort internetkunst / cultuur / politieke theorie. Ja,
super interessant. Stuur je me wat linkjes door waar ik dan weer naar kan linken in de show notes.
Ja, zeker.
En dan kunnen mensen dat allemaal zelf gaan bekijken. Mijzelf inclusief. Ik ben heel benieuwd.
Cool.
Chitra, ik noemde het al even in de inleiding. Je deed onderzoek naar Snapchat-notificaties. Wat was precies de aanleiding om daar onderzoek naar te gaan doen?
Ja,
Nou, om te beginnen, onderzoek naar notificaties leek ons wel een slim idee. Omdat we zien dat eigenlijk de functie van notificaties een beetje aan het shiften is. Waar je vroeger op de hoogte werd gehouden als je een belangrijke actie moest voltooien of een belangrijk bericht kreeg waar je snel op moest reageren, krijg je nu eigenlijk aan de lopende band notificaties. Bijvoorbeeld ook met suggesties over aanbevolen content, over mensen die je eigenlijk helemaal niet volgt. En dat doen platformen om jouw aandacht te trekken. Omdat ze er dus aan verdienen als jij zo lang mogelijk op hun platform spendeert. En zo is eigenlijk ja, die waarde voor gebruikers eigenlijk steeds minder geworden. Mm-hmm. En worden ze gewoon overspoeld met allemaal berichten. En,
ja. En dat is dus iets wat heel veel verschillende platforms doen. Ik ken het ook wel van Instagram bijvoorbeeld, dat je toch weer een soort van pop-up krijgt of een dingetje waar je waar ik dan altijd op moet klikken. Waarom specifiek naar Snapchat?
Ja, nou, Snapchat is al naar voren gekomen in het verkennende onderzoek, wat je ook al aanhaalde. En wat we daar zagen was al dat we af en toe notificaties kregen die leken op persoonlijke berichten. Dus het leek alsof je van een andere gebruiker een bericht kreeg, terwijl het eigenlijk gewoon een soort willekeurige video was die op het platform geplaatst was, waar jij dan een melding van kreeg. En aan de andere kant kregen we ook best wel veel notificaties van Snapchat. Heel veel over die aanbevolen content, waardoor we echt het idee kregen van dit is echt bedoeld om de gebruikers terug te trekken naar dat platform. Wanneer ze het niet gebruiken. En verder kwamen er ook nog wel andere aandachtstrekkende patronen voor op Snapchat. Namelijk de infinite scroll. En dat het dus heel veel door jongeren wordt gebruikt, mm-hmm. het platform. En we zien jongeren als extra kwetsbare groep. Die mogelijk voor dat soort technieken nog meer gevoelig is.
Ja.
We wilden echt daar een deep dive in doen.
Ja, super interessant. Ja, zeker met jongeren die dan een soort van wellicht eindeloos op die notificaties zitten te klikken. Maar het is ook specifiek een app die heel veel onder jongeren gebruikt wordt, toch?
Ja, klopt. Ja.
Hoe heb je dit aangepakt? Dus hoe ben je te werk gegaan in je onderzoek?
Ja, ik heb het eigenlijk gesplitst in twee onderzoeken. En in het eerste onderzoek heb ik eigenlijk gewoon zelf gemonitord wat voor notificaties er allemaal binnenkwamen. Zodat ik ook een goed beeld kon creëren van de notificaties. En daar heb ik ook verschillende condities toegepast.
Wat zijn dat?
Ja, dat is eigenlijk een bepaalde situatie die ik creëer om te kijken wat voor invloed dat heeft op de notificaties die ik ontvang. Mm-hmm. Dus in dit geval heb ik gekeken naar de mate van gebruik. Dus in de eerste week heb ik het platform helemaal niet geopend. En in de tweede week heb ik het 1 keer per dag geopend. En daarna weer 4 keer per dag. Om te kijken of dat invloed had op hoeveel notificaties ik ontving. En de weken daarna heb ik ook nog eens accounts gevolgd. Want in de eerste weken volgde ik geen accounts. Om ook te kijken van, doet dat wat met het aantal notificaties dat je ontvangt? En wat eigenlijk bleek is, hoe minder ik het gebruikte, hoe meer notificaties ik kreeg. En ook hoe minder mensen ik volgde, hoe meer notificaties ik kreeg. Wat ook een beetje tegenstrijdig is. Want je denkt, als je mensen volgt, dan ontvang je daar notificaties van. Maar Snapchat gaat jou dus allemaal notificaties van aanbevolen content sturen om jou maar te laten interacteren met het platform.
Ja, letterlijk je aandacht te trekken. Ja, ja. Kijk naar ons.
Ja.
Ja.
Tweede stuk van het onderzoek.
Ja, precies, want je hebt twee delen onderzoek.
Ja, daar heb ik gesproken met gebruikers van Snapchat. Een deel gebruikers, een deel niet gebruikers, maar wel de focus op gebruikers en ook de focus op jongeren. Mm-hmm. Om een beeld te krijgen van hun ervaringen met Snapchat en sociale media in het algemeen. En ook met notificaties, dus de ervaringen die ze daarmee hebben en wat voor effect dat heeft op hun gedrag. En in de interviews heb ik ook een aantal van die notificaties, de screenshots, voorgelegd. Om eigenlijk te kijken van wat verwachten ze nou bij deze notificatie. En om daarna te tonen, dit is wat er gebeurt. En komt dat nou overeen met je verwachting? Mm. En dat zei dus ook iets over hoe misleidend die notificaties waren. Of die mensen op het verkeerde been zetten.
Mm. Ja, ik weet nog toen ik Snapchat kort gebruikte een paar maanden geleden. Dat ik de hele tijd dacht, waarom krijg ik de hele tijd berichten van influencers toegestuurd?
Ja.
Maar die waren helemaal niet voor mij. Maar zo zag het er wel uit.
Ja, precies. Ja, ja, je dacht, oh, ik krijg een leuk berichtje van Jade Anna.
Evelyn was de hele tijd heel vrolijk in deze periode.
Ja, oeh.
Ja. Jij had toen ook de hele tijd, weet ik nog wel, een soort van hele weirde vriendensuggesties, toch?
Klopt, ja, dat was ook iets inderdaad wat uit Cheatgrass verkennende onderzoek kwam. En wat ik inderdaad ook ervaarde, dus op het moment dat ik Snapchat had gedownload, kreeg ik suggesties voor allemaal mensen die ik deels kende. En dacht, hoe kan dat? Maar het bleek dat die mensen dus hun telefoonboek gedeeld hadden met Snapchat, waardoor Snapchat wist dat wij elkaar kenden. En het was echt compleet misleidend. Ik wou zeggen verwarrend, maar het was bewust misleidend. De manier waarop die vriendschapssuggesties waren vormgegeven, waardoor je eigenlijk niet goed zag wanneer iets nou een suggestie was of een vriendschapsverzoek. En eigenlijk veel te makkelijk dus vriendschapsverzoeken aan het sturen was, terwijl je eigenlijk dacht dat je misschien iets aan het accepteren was.
En wat ik daarin, omdat je er dan op klikt, denkt, oh, deze precies. persoon wil vrienden met mij worden, maar ja. dan nodig jij diegene uit.
Ja, dus eigenlijk suggereert Snapchat dat ik een vriendschapsverzoek stuur aan iemand anders. Ja. En ze doen het lijken alsof iemand mij een vriendschapsverzoek heeft gestuurd. En wat ik er heel boeiend aan vond, en daar waren we destijds ook een beetje in geïnteresseerd, is ik kreeg superveel accounts van tieners aanbevolen. En ik dacht, waar de fuck komt dit vandaan? Dus ook de discoverability van kinderen op die platformen is best een aandachtspuntje, om ja. maar zo te zeggen.
Ja, is natuurlijk ook ver uit de grootste gebruikersgroep. Mm-hmm. Jij vertelde mij ook dat kinderen de app ook echt gebruiken om berichten naar elkaar te sturen. Zoals ja. wij bijvoorbeeld Signal gebruiken of WhatsApp.
Ja, klopt.
Dat zij gewoon daar de chatfunctie gebruiken om met elkaar in contact te blijven.
Ja. WhatsApp gebruiken ze dan eigenlijk alleen nog maar met hun familie of ja, mensen die nog WhatsApp hebben. Maar voor hun is Snapchat echt wel de main berichten chatdienst geworden. Maar Snapchat biedt ook nog andere functies. Zo heeft Snapchat ook een pagina die best wel op TikTok lijkt. Dus ook met een infinite scroll.
Ah, ja. Welke app heeft niet meer een pagina die best wel op TikTok lijkt?
Hele goede vraag. Ja. Ik weet zelfs Zalando, die heeft stories.
Oh, really?
Ja, van influencers dan. Dus ja, het gaat allemaal steeds meer op elkaar lijken.
Ah. Ja. Ja, hey, en over die app ben je dus in gesprek gegaan met voornamelijk gebruikers, ook een aantal niet-gebruikers. Hoe was dat om te doen?
Ja, heel interessant. Heel leuk om ervaringen te horen van jongeren en ook over de rol die hun telefoon ook inneemt in hun leven. En dat ze eigenlijk ook gek worden van notificaties en hoe ze die dan ook uitzetten op bepaalde momenten. Ja. Dat bood gewoon heel veel inzicht.
En kan je iets meer vertellen over welke groepen je hebt gesproken? Dus hoe oud waren die mensen en ja. gebruikten ze de app?
Ja, de grootste groep die ik gesproken heb was 15 tot 19 jaar. Mm-hmm. En daarna tussen de 20 en 27 jaar. En daarna had ik ook nog wel wat mensen die boven die leeftijd zaten.
Ouderen.
Ouderen, ja, ik durf ze niet ouderen te doen. Ja, en een deel was de Snapchat-gebruiker, het grootste deel. En wat daar eigenlijk ook aan opvallend is, is dat ik dus notificaties heb voorgelegd om te kijken van misleiden die nu mensen? En eigenlijk zelfs de Snapchat-gebruikers die ervaring hebben met die notificaties, werden alsnog op het verkeerde been gezet.
Oh. Dus het is niet iets wat mensen gewoon verkeerd begrijpen en op een gegeven moment leren.
Precies, ja. Ja, of dat het alleen in de eerste keer dat je de app gebruikt, dat je dan even misleid wordt, maar daarna snap je hoe het werkt. Uh-huh. Dat is dus niet
interessant
het geval.
En wat zijn er nog meer opvallende dingen die uit die interviews kwamen?
Ja, nou inderdaad wat ik net dus zei over meer notificaties naarmate ik het minder gebruikte. Ja. Maar ook dat er dus echt een aantal notificaties zijn die misleidend zijn. Dat komt onder andere doordat ze valse informatie bevatten. Zo kreeg ik de notificatie, check this post from a creator you follow, terwijl ik niemand aan het volgen was. Verder verstuurt Snapchat ook notificaties met tijdgevoelig. En dat zijn eigenlijk notificaties die meer urgentie meekrijgen. Ah, ja. En ook door bepaalde modussen als niet storen heen kunnen komen. En nu is dat misschien logisch voor echt tijdelijke content. Maar ze verstuurden het ook voor content die gewoon permanent op het platform stond. Dus dan was het best wel gissen, waarom is dit nu tijdgevoelig?
Want dat is dus ook, als je eventjes, als ik het goed begrijp, kan je dan dus een niet-storen modus aanzetten.
Mm-hmm.
Omdat je eventjes van die app of
niet
van
gestoord
je
wilt
telefoon
worden.
Af wil.
Ja, ja.
En dan nog kunnen ze je dus zeggen, ja, maar dit is maar even heel kort te zien, dus je moet nu toch even terug naar onze app.
Ja.
En dan blijkt dat ook nog eens niet waar te zijn in sommige gevallen.
Klopt, ja. Ja.
Maar dat is toch super misleidend? Is dat misleidend ontwerp? Kunnen we dit als misleidend ontwerp labelen?
Wat mij betreft wel. Ja, 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 echt valse informatie geven. Ja, zorgt ervoor dat mensen onder een soort valse voorwenselen klikken. En dus eigenlijk ook geen vrije keuze hebben. Dan de keuze die ze maken is, open ik dit wel of niet? En als je op basis van verkeerde informatie die keuze maakt, dan is dat misleiding, ja.
Verschrikkelijk.
Ja, ik kan hier echt heel slecht tegen. Ik ga hier heel slecht van.
Wat vonden die gebruikers hier zelf van? Want je hebt een aantal van die notificaties voorgelegd. Wat waren dingen die zij daarover zeiden?
Wacht, mag ik toch nog heel kort reageren op jouw verschrikkelijk? Ja. Want we zitten hier inderdaad een beetje te praten alsof dit doodnormaal is. Maar het is natuurlijk wel echt afgrijzelijk.
Ja.
En het feit dat het zo genormaliseerd is, deze praktijk, is ook zo veelzeggend.
Ja, ja. Ja, ik kan er echt. En zeker ook omdat, we hebben het hier vaker over de DSA,
mm-hmm.
Wetgeving die dit zou moeten reguleren, die grote partijen aan banden moet leggen.
Mm-hmm.
Maar het gebeurt niet.
Mm-hmm.
Dus deze shit wordt, sorry voor het woord, maar wordt zo afgevuurd op de kids die deze apps mm-hmm. gebruiken. En je zit dan zo gevangen op zo'n platform. Ik vind het echt heel erg.
Ja, en het is eigenlijk ook wel bekend bij de gebruikers. Mm-hmm. Of tenminste degene die ik sprak. Die zeggen ook van ja, het is natuurlijk om je aandacht te trekken. En ja, ze sturen die notificaties zodat je weer in die trap van doomscrollen valt. Mm-hmm. En dus ze zijn zich best wel bewust waarom die technieken in worden gezet. Maar tegelijkertijd zijn ze er ook slecht weerbaar tegen.
Ja, ik denk dat de meeste rokers ook weten dat het slecht is voor ze. Een soort van het een sluit het ander niet uit natuurlijk.
Ja,
klopt.
Ja, nou en dan heb je het hier ook gewoon over een vrij jonge doelgroep die dan dus heel veel op zijn telefoon zit.
Ja.
Wat viel er nog meer op in die gesprekken?
Ja, nou als we het nog over misleiding hebben, dan inderdaad ook wat jij zei over persoonlijke, of eigenlijk notificaties die lijken op persoonlijke berichten, maar dat niet zijn. Dat werd ook echt bevestigd in de interviews. Dat mensen zeiden van, oh, nu krijg ik een berichtje van die. En dan bleek dat niet zo te zijn. En dan vonden ze dat ook gelijk veel minder interessant en eigenlijk irritant. En over het algemeen vinden mensen, wat ik dus vanuit de interviews heb geleerd, notificaties over aanbevolen content gewoon oninteressant en irritant. Maar dit staat wel vaak automatisch aan op platformen.
Mm-hmm.
En de gebruikers gaan niet zo gauw binnen in de app die instellingen wijzigen. Omdat dat gewoon heel veel instellingen zijn die je hebt voor notificaties. Dus waar zij dan voor kiezen is dat ze of notificaties helemaal uitzetten van een platform op een bepaald moment. Maar het wordt gewoon te veel gedoe om dat specifiek aan te geven. Maar wat het ook laat zien is dat dat die platformen dus eigenlijk niet meer ontworpen zijn voor de beste gebruikerservaring. Dus de gebruiker wordt niet meer voorop geplaatst. Het is echt puur van hoe kunnen we die aandacht trekken en het meeste winst maken.
Ja, precies.
Dus dat is bijna eigenlijk de gebruiker als een soort resource of grondstof.
Ja.
Ja, en blijkbaar werkt het dus toch zo. Ook al vind je zo'n notificatie irritant, dan mm-hmm. zit toch die app weer mm-hmm. top of mind.
Mm-hmm. Ja.
En denk je, oh ja, toch even kijken of er iets gebeurd is. Dat is dan denk ik wat erachter zit.
Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk ook wat ze aangaven toen ik vroeg naar welke impact notificaties hebben. Dat ze zeiden, ja, een berichtje is toch ook weer een trigger die weer een kettingreactie kan veroorzaken, waardoor je weer met allemaal andere dingen bezig bent op de app. Ja, het laat je gewoon steeds denken aan die app.
Ja.
Het is wel grappig dat wat je zegt, want het is dus eigenlijk maakt het niet uit als gebruikers de app irritant vinden, zolang ze het maar gebruiken. Dan ben je eigenlijk echt een heel raar product aan het maken.
Ja. Ja.
Ja.
Nou ja.
Ja, maar blijkbaar werkt het dus toch voor ze. De app wordt echt mega veel gebruikt. Mm-hmm. Wereldwijd, maar ook in Nederland is het super populair.
Ja, dus voor wie wordt de app eigenlijk gemaakt? Dan wordt die dus eigenlijk gemaakt voor adverteerders, voor content creators misschien die eraan verdienen. Maar hij wordt niet gemaakt voor gebruikers, want anders zou het een andere app zijn eigenlijk.
Ja. Mm. Ja. Ja, wel interessant om er op die manier naar te kijken. Ik ben ook wel benieuwd hoe die app eruit zou zien als die wel voor gebruikers gemaakt zou zijn. Ja. Dus hoe je dan een vorm zou geven. Mm-hmm. Je hebt er allerlei nog meer interessante bevindingen uitgehaald. Wat viel nog meer op?
Nou, wat je ook in de app hebt zijn in-app badges, noemen we dat. Dat zijn eigenlijk die kleine rode bolletjes die verschijnen als je, als er ergens weer wat nieuws is. En je hebt dan verschillende onderdelen in Snapchat, bijvoorbeeld je chats. En dat vinden mensen interessant als ze een bericht ontvangen van iemand. Maar je hebt dus ook die spotlight pagina die via het menu te bereiken is. En daar staat eigenlijk ook constant een rode badge op. Wat eigenlijk een beetje raar is. Want dat is eigenlijk een soort van de TikTok pagina van Snapchat.
Maar er zijn altijd nieuwe video's.
Precies, daar komen altijd nieuwe video's. Dus wat betekent dat nou eigenlijk? Zijn er dan nieuwe video's voor mij? Nou, het was in ieder geval niet dat daar dan een video kwam van iemand die je volgt. Ja, het is echt, voelt echt als een manier om de gebruiker eigenlijk ook naar die infinite scroll te lokken en zo lang mogelijk dus weer op dat platform te laten spenderen.
Ja.
Omdat het gewoon een beruchte tactiek is om mensen maar te laten scrollen.
Ja, precies. Want die rode bolletjes, dat heb je in de vorige aflevering ook verteld, die werken zo goed omdat er een soort onzekere beloning achter zit, toch? Of hoe werkt het ook alweer?
Ja, die rode bolletjes die geven aan dat er iets nieuws is, maar je weet niet precies wat. Dus het kan iets leuks zijn of niet iets leuks. En tegelijkertijd geven die rode bolletjes ook het idee van een onafgemaakte taak. En mensen gaven gewoon aan, ik wil rust in mijn scherm. Of ze zeiden gewoon, ja, ik moet het allemaal wegklikken. Ik weet eigenlijk niet waarom.
Ja.
Maar dat is zo, dat is heel, of tenminste, ik vind dat heel herkenbaar. Ik heb ze op mijn telefoon allemaal uitstaan. Maar ik weet nog, toen ik dat nog niet had, dat ik dan, kon het gewoon niet aan als ik dan zag dat ik een ongeopende e-mail had. Ja. Dus van, no, it has to disappear.
Ja.
En soms zie ik ook andere mensen hun scherm en staat er echt zo 1003 ongeopende e-mails. Ja. Ik denk, hoe kun je zo leven?
Ja, ik wil dan altijd bijna op andermans scherm klikken. Zeker als het bijvoorbeeld in WhatsApp is. Dan staat er 60 ongelezen WhatsApps. Of denk ik, hoe?
Ik haal het wel voor je weg.
Ja, laat mij maar even. Ja.
Maar wat dus ook zo is dat dus die rode bolletjes die in de app zichtbaar zijn, daar hebben gebruikers eigenlijk helemaal geen controle over. Daarvan kunnen ze niet instellen, die wil ik niet zien. Dus ook als ze bijvoorbeeld notificaties over aanbevolen content uit hebben staan, komt alsnog dat rode bolletje tevoorschijn op die spotlight pagina. Dus daarom vinden we dat eigenlijk ook wel iets voor de Digital Fairness Act, om dat soort badges ook echt te behandelen als notificaties waar gebruikers controle over moeten kunnen hebben.
Ja, zeker. Hey, en we hadden het net al even over of dit nou misleiding is of niet. In totaal had je iets meer dan 100 notificaties, toch?
Ja, klopt. 109 notificaties heb ik in totaal ontvangen over die 6 weken. En ik had geen chats met andere gebruikers. Dus dat waren echt puur notificaties over verhalen en over spotlight video's en vriendensuggesties. Maar 39 van die 109 notificaties die waren misleidend. En dat kwam dus door hoe ze vormgegeven waren. Door de tekst die erin stond. Of dat valse informatie was. Of ze tijdgevoelig waren. En of ze leken op een persoonlijk bericht. Dus dat is best wel veel.
Ja, dat is 1/3.
Ja.
Meer dan 1/3.
Maar en het zijn dus die 100, dat waren dus allemaal door de app zelf gegenereerde notificaties.
Klopt, ja.
Oh ja. Het is niet door jouw gebruik, niet omdat iemand jou iets stuurde.
Nee, klopt.
Gewoon Snapchat die zegt, joehoe.
Ja. Huh. Ja. En een paar waren dan wel, want in sommige condities volgde ik accounts. Dus dan kreeg ik een notificatie van die en die heeft weer wat aan hun verhaal toegevoegd. Maar datzelfde gebeurde voor gebruikers die ik niet volgde. Dus dan kreeg ik ook notificaties van willekeurige verhalen.
En 6 weken, dus dat zijn een paar, meer dan 2 notificaties per dag of zo?
Ja, eigenlijk zeg ik het verkeerd, want het is eigenlijk 5 dagen was een week.
Ah, dus, en werkweek. Yeah. Ja.
Je hebt niet gescrolld in het weekend.
Nee, ja, precies.
Dus dan heb je 4 notificaties per dag. In ieder geval.
Ja, 3, 4.
Ja.
Ja, best veel.
En Chitra, heb je ook...
Hoe gaat het met je?
Heb je ook wel een keer een echte notificatie gehad van een bericht van een persoon die je volgde? Of was dit echt alleen maar... Nee.
Heb je vrienden gemaakt?
Helaas niet.
Zonde.
Wel, ik heb wel een bericht van Snapchat gekregen. Dat het moederdag of vaderdag was of zo.
Oké. Okay.
Oh. Want jij had eigenlijk... Wat?
Ja, Snapchat die stuurt je dan ook af en toe chat.
Wat lief. Dat doet me denken aan, hoe heette die dude op MySpace? Altijd als je een MySpace-account aanmaakte, had je altijd 1 vriend.
Huh?
Dat was zeg maar de admin van MySpace. Mark, denk ik. Nee?
Oké. Okay. Ik heb nooit op MySpace. Jammer dat ik dit
generatiekloof.
even terug naar die DSA. Want die zegt wel dingen over bijvoorbeeld dark patterns en misleidend ontwerp. Jij hebt nu een aantal dingen gevonden in het onderzoek. Kunnen we hiermee zeggen, hey Snapchat, jullie overtreden de DSA?
Ja, met die misleidende notificaties in ieder geval. Die dus eigenlijk iets anders lijken te zijn. Maar wat we dus ook hebben gevonden over notificaties die door het platform gegenereerd worden, die over aanbevolen content gaan. Dat zijn eigenlijk zaken die we als input ook willen gebruiken voor de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En dat is een wet die eigenlijk gefocust is op het beschermen van gebruikers online tegen manipulatief ontwerp en verslavend ontwerp. Daar zien wij dan echt de kans voor om die aandachtstrekkende notificaties aan banden te leggen. Dus ook om te zeggen, zet ze standaard uit. Geef de controle daarover. Maak onderscheid tussen platform gegenereerd en door een gebruiker geïnitieerd.
Ja, en die DFA, dat is een wet die nu nog in de maak is, toch?
Ja.
Dus daar kunnen we dit soort onderzoek gewoon nog als input geven.
Ja.
Dan kijk hier ook, ook naar. Wat gaan we verder met dit onderzoek doen?
We verspreiden. Verspreiden met ons netwerk en sturen aan beleidsmakers. Om inderdaad ook invloed te kunnen uitoefenen op die DFA. En we gaan ook vervolgonderzoek doen. Ook weer naar Snapchat, want er is nog meer aan de hand. Dat gaat dan over de Snapstreak, de Snapscore en vriendschapslevels. Eigenlijk een soort van gamification van sociale media. Om gebruikers ook elke dag het platform te laten gebruiken.
Oké, en wordt dat eenzelfde opzet qua onderzoek?
Iets anders. Daarvoor gaan we wel weer interviews houden, maar ook een online survey afnemen. Zodat we ook een groot beeld kunnen schetsen en met percentages kunnen aangeven hoe gebruikers reageren op bepaalde stellingen over die mechanismen binnen Snapchat.
Ik kan me voorstellen dat er nu misschien beleidsmakers of gewoon luisteraars aan het luisteren zijn en denken, hey, ik wil dit onderzoek wel even lezen en kijken wat ik ermee kan. Waar kunnen ze het vinden?
Ze kunnen het vinden op de website van Bits of Freedom. En daar staat een blogartikel met link naar het rapport.
Helemaal goed. Ik zal dat ook even linken in de show notes. Dan kunnen mensen makkelijk doorklikken. Heel erg bedankt dat je hierover kwam vertellen. En ik spreek je ongetwijfeld weer over je onderzoek naar gamification van platformen.
Yes.
Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcast nieuwsbrief. Je hoorde mij, Inga Manet, Chitra Mohanlal en onze algemeen directeur Evelyn Austin. De jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieve Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar. En natuurlijk aan Lievens vader voor het oppassen.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? This is Bits of Freedom.